Onze hulp en onze enige verwachting staat ook in dit morgenuur in de naam des Heren, Heren. Die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht. Die trouwe houdt en eeuwig leeft. En die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap met God de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zingen wij in verband ook met het overlijden van onze oude broeder uit Psalm 89 en daarvan het 19e vers. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Zou het mensdom dan vergeefs op aarde zijn geschapen? Wie leeft er, die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? Ai, help ons als tevoren, gelijk gij bij uw trouw aan David hebt gezworen. Zingen we dat gemeente met elkaar uit Psalm 89 en daarvan het 19e vers. Stellen wij ons ook deze morgen opnieuw onder de tucht van Gods heilige wet en zingen in aansluiting daarop met elkaar uit Psalm 81, het 4e vers. Want dit is het bevel van de Heer der Heren aan zijn Israël. Dit is het hoge bod, terecht van Jacobs God, dat wij billijk eren. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. En vanmorgen zal dat zijn uit het Oude Testament en wel uit de profeet Daniël. En daarvan het 6e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 12. stellen wij ons dus onder de tucht van Gods heilige wet, zingen met elkaar uit Psalm 81 vers 4 en luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vindt in Daniël 6, de versen 1 tot en met 12.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen, en daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eet uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. De Meder nu ontving het koninkrijk om ten 62 jaren oud zijnde. En het dacht Darius goed dat hij over het koninkrijk stelde 120 stadhouders die over het ganse koninkrijk zijn zouden. En over dezelfde 3 vorsten van de welke Daniël de eerste zou zijn, de welke die stadhouder zelfs zouden rekenschap geven of dat de koning geen schade leed. Toen overtrof deze Daniël die vorsten en die stadhouders, daarom dat een voortreffelijker geest in hem was. En de koning dacht hem te stellen over het gehele koninkrijk. Toen zochten de vorsten en de stadhouders gelegenheid te vinden tegen Daniël vanwege het koninkrijk. Maar ze konden geen gelegenheid, noch misdaad vinden, waar hij getrouw was en geen vergrijping nog misdaad in hem gevonden werd. Toen zeiden die mannen, wij zullen tegen deze Daniël geen gelegenheid vinden, tenzij wij tegen hem iets vinden in de wet zijns Gods. Zo kwamen deze vorsten en de stadhouders met hopen tot hun koning en zeiden aldus tot hem, o koning Darius, leef in eeuwigheid. Al de vorsten des rijks, de overheden en de stadhouders, de raadsheren en landvoogden hebben zich beraadslaagd een koninklijke ordonnantie te stellen en een sterk gebod te maken dat al wie in 30 dagen een verzoek zal doen van enige god of mens, behalve van u, o koning, die zal in de kuil der leeuwen geworpen worden. Nu, o koning, gij zult een gebod bevestigen en een geschrift tekenen dat niet veranderd worden naar de wet der Meden en der Persen, die niet mag wederroepen worden. Daarom tekende de koning Darius dit schrift en gebod. Toen u Daniël verstond dat dit schrift getekend was, ging hij in zijn huis. Hij nu had in zijn opperzaal open vensters tegen Jeruzalem aan en hij knielde 3 tijdens daags op zijn knieën en hij bad en deed belijdenis voor zijn God. Ganselijk gelijk hij voor deze gedaan had. Toen kwamen die mannen met hopen en zij vonden Daniël biddende en smekende voor zijn God.
Geliefde gemeente, verootmoedigen wij ons in gemeenschappelijk gebed voor het aangezicht van de Heer om zijn onmisbare zegen af te smeken. En in het gebed willen wij gedenken aan de rouwdragende familie Kraaienveld. In het bijzonder willen we dat ook doen aan de oude zuster Kraaienveld, die in het ziekenhuis verblijft en omtrent wie het toestand wij zorgen hebben. We willen verder ook gedenken aan de rouwdragende familie van Beestbot, van wie een moeder, schoonmoeder en oma is overleden. We willen ook gedenken aan zuster de broeder Steenhoven, die in het ziekenhuis verblijft. En we willen ook dankzegging doen met zuster de Putter, die weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Zoeken we met elkaar het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, almachtige en heilige God, gij die in de hemel woont en troont en daar omringd wordt door miljoenen engelen, die u telkens dag en nacht zonder rusten toeroepen. Heilig, heilig, heilig is de Heere Zebaoth. Wie zijn wij, Heere, dat wij nietige mensenkinderen, zondige mensenkinderen, afhoererende mensenkinderen, zouden kunnen naderen tot zulk een heilig God? Heere, dat is onmogelijk, want uw woord zegt dat u bent een verterend vuur, bij wie niemand wonen kan. En daarom, Heere, kan er alleen tot u genaderd worden in die grote middelaar, de Heer Jezus Christus, die grote voorbidder. O, dat we dan gevonden mochten worden vanmorgen in de voorbeden van u, o Heer Jezus Christus. En wie zou woorden weten te vinden om te bidden? Niemand toch? Daar zelfs de apostel Paulus het belijden moet, wij weten niet hoe we bidden moeten. Maar de Heilige Geest, Hij is het die in ons bidt, met onuitsprekelijke zuchtingen. Zoudt gij daarom, o Heilige Geest, ons vanmorgen zelf willen leren bidden? Zoudt u zelf de woorden op de lippen willen leggen, zodat we de tolk van uw kinderen mogen zijn, de noden van de gemeente voor u neer mogen leggen? Zie dan zo, o drieënige God, in het gebed op ons neder. En dan is de schriftlezing geëindigd met die aangrijpende woorden, en die mannen vonden Daniël biddende en smekende voor zijn God. Zou het ook zo mogen zijn, Heere, dat als u intrek neemt in dit kerkgebouw vanmorgen, als u hier bent door uw Heilige Geest. Wat zou dat rijk zijn als van deze gemeente en van ons gezegd mocht worden. En de Heilige Geest vond hen biddende en smekende voor de Heer. O, wilt gij vanmorgen hier doen opkomen een biddend volk, een smekend volk. Een volk dat het vanmorgen niet meer weet, een volk dat het niet meer kan. Een volk dat geen mogelijkheden meer in zichzelf heeft. Dat gans hulpeloos, gans reddeloos tot u gevloden komt. Dat vanmorgen nou niets meer heeft dan lege handen. Heere, zou vanmorgen hier mogen naderen een uitgeschud volk die het niet meer hebben. O Heere, wilt u dat doen? Want u weet dat wij van onszelf zijn blind, rijk en verrijkt, menende aan geen dings gebrek hebben. Heere, wat hebben we toch nodig door uw Heilige Geest verlicht te worden? Opdat we zien wie we zijn voor u, Heer. Dat we vanmorgen nog eens ware godskennis kregen en ware zelfkennis. Want daar begint uw Heilige Geest toch. Om aan de zielen te openbaren wie u bent. Maar ook wie ze zelf zijn. Of daar een heilige schrik gevonden mocht worden. Een heilige verontrusting. Die nou niet meer overgaat, Heer. Totdat we die rust gevonden hebben in die grote rustaanbrenger, de Heer Jezus Christus. Heere, wij bidden het u. Zou u dat vanmorgen door genade willen doen, Heer? Zou u ons de rust eens willen opzeggen? Want u weet het, Heere, er zijn er zo vanmorgen ontzaglijk velen, die al zoveel jaren in en uitgaan in deze kerk. Die al zoveel jaren zich hebben neergezet onder het geklank van uw heilig woord. Maar die nog nooit heilig verontrust zijn. Die nog nooit de kerk verlaten hebben, de slaande op hun borsten. Heere, zoudt u ze vanmorgen eens komen te ontdekken. Zoudt u ze eens willen neervellen. Zoudt u ze eens willen doorwonden. Zoudt u vanmorgen nog eens een pijl willen nemen uit uw goddelijke pijlkoker. Dat die dat hart eens mag doordringen, Heer. Zodat er een zondaar het uitroept vanmorgen verloren. Verloren voor eeuwig verloren. Dat hij de schuldbrief eens thuis mag krijgen. Dat hij mag lezen, Heer, en waarlijk mag gaan geloven. Dat er een schuld is die reist van de aarde tot de hemel. En dat hij nou nooit die schuld kan verzoenen. Hoe menigmaal hij het ook zal pogen. En hoe hij zal proberen alles eraan te doen. En hoe hij het zal uitroepen, heb een ogenblik geduld, ik zal alles betalen. Heere, maar dat hij erachter komt, dat hij met al dat werken, met al dat zwoegen de schuld alleen maar vermeerdert. O Heere, en doe hem vanmorgen eens zien, dat het nou van zijn kant nooit meer kan. En dat het nu van een andere kant moet komen. Heere, gedenk ook uw volk. Uw kinderen, uw Sion, menigmaal in de banden, Heere, menigmaal te midden van de strijd, menigmaal in de worsteling, in de vertwijfeling. O Heere, zoudt u uw Sion willen gedenken? Heere, niemand denkt aan haar, maar zoudt u vanmorgen nog eens willen zeggen, tot zo'n ziel, zie, hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. Zoudt u uw kinderen eens willen vertroosten? Maar zoudt u ze vanmorgen ook eens verder willen leiden op de weg? Heere, want er is toch een volk dat in de nadere oefening mag leren dat het niet meer gaat om hun zaligheid. Maar er is toch een volk wat leren gaat, dat vragen gaat om uw eer te mogen bedoelen. Om uw naam groot te mogen maken en nog tot een zegen te mogen zijn van de naaste. Heere, zoudt u dan vanmorgen zo het leven van uw kind en knecht Daniël willen verklaren, opdat uw kerk er onderwijs uit mag ontvangen. Zie dan zo vanmorgen op ons neer. En dan denken we bijzonder aan die rouwdragende familie. Heere, de oudste uit ons midden is vannacht overleden. Hij is voor uw rechterstoel gedaagd. En hij heeft verantwoording af moeten leggen. Heere, en u hebt als een rechtvaardige rechter een vonnis geveld, Heer. En dat is vannacht gebeurd, toen wij misschien sliepen. Heer, maar er komt ook voor ons eenmaal een dag dat wij voor u verschijnen moeten. En hoe zal dat ooit kunnen? als we niet gevonden zijn in u, o Heer Jezus Christus. Geef dan ook dat dit sterven van het oudste lid der gemeente voor ons allen een sprake mag doen uitgaan. En dan denken we in het bijzonder aan onze jonge kinderen. Heer, en misschien denken ze ook wel, ik zal ook wel 97 worden. Maar als ze het hebben kunnen vragen aan deze oude broeder, dan had hij het ook moeten zeggen, het leven is een damp. Het is een handbreed. Het is zo voorbij gevlogen. En we weten niet of we allemaal 97 worden. Heer, we hebben het toch in het midden van deze gemeenten ervaren. En de jeugd en de ouders, ze dragen de wonden nog daarvan om. Dat ook in het midden van deze gemeente het duidelijk geworden is. Dat we ook in de kracht van het leven, in de bloei, in de jeugd weggenomen kunnen worden. Heere, wat klopt u toch aan de harten van onze jonge mensen? Zoudt u ook vanmorgen in hun hart willen werken? Zoudt u ze vanmorgen willen trekken, Heere, met koorden der liefde? Gedenk onze jonge mensen. We dragen de weduwe aan u op. U weet dat ze ook in zorgvolle omstandigheden in het ziekenhuis is. Heere, wat zal er allemaal door haar heen gaan? Geef haar kracht, Heer, ondersteun haar met uw liefde. En wilt u ook in het ziekenhuis haar opzoeken, Heer? Want dan kan het toch ook in het ziekenhuis nog kerk zijn. Als u daar bent, Heer, dan kan het ook in het ziekenhuis nog eens zondag worden. Dan mag ook in het ziekenhuis wel eens iets van de rust gesmaakt worden, van de Sabbatsrust. Heere, gedenk ook deze vrouw in haar omstandigheden. We dragen ze hartelijk aan u, de Heer, op. Gedenk de kinderen, de kleinkinderen. Heere, wilt u met hen meegaan, ook deze rouw? Wilt u ze ook gedenken als er een dag komt dat ze hun geliefde vader moeten gaan begraven? Wilt u dan ook aan hen denken? Gedenk dan ook aan onze geliefde broeder, die dan ook de begrafenis zal leiden. Heer, we mogen ook hem aan u de Heer opdragen, nu hij ook staat voor dat gewichtvolle werk. Nu hij in zijn oude gemeente het heilige avondmaal heeft te bedienen. Sterk en graag hem, Heer. We gedenken ook aan zijn vrouw, u kent ook haar. U kent ook haar zorgen. En met haar dragen we ook allen aan u op, ook uit het midden van de gemeente, die ook met deze ernstige ziekte zijn geconfronteerd. We leggen ze alle voor u neder die ziek zijn, die zorgen hebben. Mogen we ook gedenken aan de rouwdragende familie Beestbot. U kent ook hen. Wilt u ook door dit sterven nog eens spreken tot de harten? We kunnen er allemaal zo aan voorbij leven aan die roepstemmen. Heere, wilt gij ook in dat gezin nog uw naam verheerlijken? En wilt u geven dat de smart nog eens uit mag drijven tot u, de Heere. We willen ook gedenken aan zuster den broeder Steenhoven. U kent ook haar noden en zorgen in het ziekenhuis. Heere, wilt u ook haar sterken in de gang die ze gaan moet? Wilt u haar met uw liefde en nabijheid omringen? Maar doe haar toch bovenal zien dat ze een sterfelijk en broos mens is. En dat er een dag komen gaat dat zij ook opgeroepen wordt om voor u te verschijnen. Gedenk ook haar. Heere, u wilt ook haar nabij zijn. Gedenk ook aan zuster de Putter. Ze mocht weer thuis komen. Heer, u kent haar omstandigheden, ze is alleen. Mogen we haar aan u de Heer opdragen. U wilt toch juist ook alleenstaande nabij zijn. Heer, en geef nog eens dat ze door genade mag komen tot dat huwelijk met die grote bruidegom, de Heer Jezus Christus, Heer. Want dan zouden wij hier in dit leven geen natuurlijke man hebben. Kan soms moeilijk zijn voor degenen die alleen zijn. Heere, maar wat is het toch rijk. En wat is het toch allernoodzakelijkst om ondertrouw te zijn met die grote bruidegom, de Heer Jezus Christus. Heere, wat is er rijker en wat is er heerlijker dan daartoe getrokken te mogen worden. Heere, zoudt u dat ook vanmorgen nog willen doen. Zo komen wij tot u. Heer, en dan bidden wij u. Zoudt u vanmorgen ons niet willen onthouden, die zegen die we allemaal nodig hebben. In het horen en in het luisteren. Sterk ons zo vanmorgen. En wij bidden u, zoudt u onder de prediking nog willen geven aan Aarons en Hurs. Heer, geef ook dat de broeders kerkeraad eenparig mogen zuchten om de opening van het woord Geef dat uw kerk mag bedelen onder de prediking. Om een kruimpje brood. Heere, geef zo uw zegen te mogen ervaren. Verlaat ons dan niet. En zou u vanmorgen onder ons willen zijn. Als één die dient. Zou u vanmorgen willen komen. Door gesloten deuren. O Heer Jezus Christus. Zou u vanmorgen nog willen spreken. Mijn vrede geef ik u. Mijn vrede laat ik u. Om Christus wil alleen. Amen. Geliefde gemeente, wanneer wij het boek van de profeet Daniël opslaan en we lezen zo even met elkaar het eerste vers uit Daniël 1, dan lezen wij daar in het derde jaar des koninkrijks van Joachim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, te Jeruzalem en belegerde haar. En als wij een ogenblik die tekstwoorden op ons laten inwerken, dan treft het ons dat daar twee namen genoemd worden die de ganse wereldhistorie bepalend zijn. Daarin zien wij Jeruzalem en Babel. Jeruzalem, het beeld van de kerk des Heren, en Babel, het beeld van het koninkrijk van de duivel. Hij heerst in Babel en de koning der Jezus Christus, hij heerst te Jeruzalem. En tussen Babel en Jeruzalem bestaat een altoos eeuwig durende strijd. En Nebukadnezar belegerde Jeruzalem. Daarin zien wij dat het beeld duidelijk wordt. Dat de kerk des Heren hier op aarde een strijdende kerk is. Een kerk die verdrukt wordt door Babel. En als we dan even verder lezen, dan lezen we het aangrijpende woord. En de Heere gaf Joachim, de koning van Juda, in zijn hand. Geliefden, dan is het zo dat de Heere onder zijn toelating het laat gebeuren dat Jeruzalem bezet wordt, dat de kerk des Heren verdrukt wordt, dat zij onder de roede door moet gaan. Maar wij zien toch boven dit alles dat God regeert, geliefde gemeente. Dat wij dat toch telkens meer en meer mogen zien, dat wat er ook geschiet, het is de Heere die zijn kerk leidt dwars door de verdrukking heen naar het Jeruzalem hierboven. De vorsten, of ze nu Nebukadnezar heten, Joachim, of ze nu Bush heten of Poetin, ze hebben maar één koning te dienen, en dat is die koning in wiens hand de Vader alle macht gegeven heeft. Hij regeert het ganse wereldbestel. En hij is het ook, en daar heeft de kerk zijn troost in. Hij is het ook die zijn kerk bewaart. Ook al kan het zijn dat hij ze een ogenblik overgeeft in de smeltkroes der beproeving. Maar daarin, en we zullen dat ook zien, bewaart de Heere zijn kerk. En omdat het in Gods raad was opgesloten, dat daar zouden zijn jongelingen aan het hof van Nebukadnezar, omdat zij daar zijn naam en deugden zouden verkondigen, worden daar ook enkele jongelingen meegevoerd naar Babel. En onze kinderen weten het wel wie dat zijn, Daniël en zijn vrienden. En zij moeten daar komen aan het hof. En jullie weten ook hoe de Heere daar zijn kinderen aan het hof wonderlijk bewaart. Dat het in Daniël zijn hart was om niet te eten van de heidense spijzen. Maar ook in dat verre Babel getrouw te blijven aan de inzettingen van de Heere. Ja, deze Daniël, hij mag onder Nebukadnezar opklimmen tot een raadsman, tot de groten aan het hof. Maar wij zullen ook zien dat Daniël niet de verdrukking gespaard gebleven is. Want als Daniël aan het hof mag komen van Nebukadnezar, en hij mag daar een hoofd worden van alle wijzen, dan zien wij ook dat Nebukadnezar sterft en dat hij opgevolgd wordt door zijn zoon Belsasar. En Belsasar die is jong en die wil met die oude wijze raadsman Daniel niets te maken hebben. Hij kent hem zelfs niet meer, hij schuift hem terzijde. Maar als dan Belsasar op de leeftijd van 25 jaar, als de Heere voortgaat met de vervulling van de droom van zijn vader Nebukadnezar, dat het gouden hoofd zal vallen en dat het rijk van Babel omsingeld wordt door de Meden en de Perzen. Daar komt een hand aan de muur en daar leest de 25-jarige Belsasar: Mene, mene, tekel ufarsim. En dan weet hij het in zijn radeloosheid niet meer. En dan laat hij, geadviseerd door raadsheren, Daniel komen. Daniel, die hij terzijde geschoven had, die moet nu verklaren wat daar staat. En dan gaat Daniel aan deze jonge vorst verklaren: luister eens, Belsasar, daar staat jouw leven getekend. Je bent door God gewogen en te licht bevonden. En dan lezen wij het aangrijpende. En in diezelfde nacht stierf Belsasar, 25 jaar oud, jonge mensen, geleefd naar het goeddunken van zijn hart en zo voor God verschenen, feestend, ja zelfs, God onterend, door de vaten uit het huis des Heren te laten halen. God laat niet met zich spotten, geliefde gemeente. En in die nacht heeft God hem afgeroepen. En heeft gevraagd: Belsasar, wat hebt gij gedaan met mijn heilige vaten? En toen kon hij op 1000 vragen geen antwoord geven. En toen heeft het geklonken, werpt hem in de buitenste duisternis. In vervulling is gegaan, het gouden hoofd gevallen, het rijk der Meden en der Perzen nemen Babel in. En dan zien wij de waarheid van de wereld opgaan, blinken en verzinken. Maar zo niet met Gods kinderen. Zij mogen hier op aarde door vele verdrukkingen ingaan. Zij mogen hier op aarde veel tegenheden hebben. Maar in dit alles mogen zij ervaren dat God getrouw blijft. Dat God zijn werk niet laat varen. Dat het waar is wat we vanmorgen hebben mogen zeggen in het volken. Die nooit laat varen het werk zijner handen. Daniel, hij is oud geworden. Maar hij mag nog groen en fris zijn aan het hof van Darius. En daarin gaat hij ervaren dat God nabij is. De vreemdelingen hier op aard. En wij willen dan ook met de hulp des Heren stilstaan bij de levensavond van koning van Daniel. Aan het hof van koning Darius. En we willen dan met de hulp des Heren overdenken hetgeen u vindt in het schriftgedeelte dat we met elkaar gelezen hebben. Daniel 6. En daarvan de versen 5, 6 en 11. Waar we het woord des Heren lezen: toen zochten de vorsten en de stadhouders gelegenheid te vinden tegen Daniel vanwege het koninkrijk. Maar zij konden geen gelegenheid noch misdaad vinden, dewijl hij getrouw was en geen vergrijping noch misdaad in hem gevonden werd. Toen zeiden die mannen: wij zullen tegen deze Daniel geen gelegenheid vinden, tenzij wij tegen hem iets vinden in de wet zijns Gods. Toen u Daniel verstond dat dit schrift getekend was, ging hij in zijn huis. Hij had nu een opperzaal met open vensters tegen Jeruzalem aan. En hij knielde 3 tijden daags zijn knieën. En hij bad en deed belijdenis voor zijn God, ganselijk gelijk hij voor deze gedaan had. Liefde gemeente, wij willen bij deze tekst woorden schrijven: Daniel, een vreemdeling hier beneden. En dan 2 gedachten. In de eerste plaats zijn levensopenbaring, zoals u dat vindt in vers 5 en 6. En zijn levensgeheim, zoals u dat vindt in vers 11. Daniel, een vreemdeling hier beneden. In de eerste plaats zijn levensopenbaring en in de tweede plaats zijn levensgeheim. En dan gaan we zingen met elkaar van het leven van Daniël, dat u getekend vindt in Psalm 119 en daarvan het 10e vers, waar de vreemdeling op aarde leert zingen, Gods kind, ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden. Laat uw gewoon op reis mij niet ontbreken. En het 32e vers, dat mag ook gezegd worden van Gods kind, ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen en leven naar uw goddelijk bevel. En dan vinden wij ten slotte het geheim getekend in het 49e vers. Hoe lief heb ik uw wet, het is mijn doel de ganse dag haar ijverig te betrachten. Zingen wij van het leven van Daniël uit Psalm 119, de versen 10, 32 en 49. En ondertussen krijgt u gelegenheid om uw liefdegaven uit te reiken voor de Heer en zijn dienst. De Heere die een milddadige gever lief heeft, zegene u en uw gaven. zingen we straks bij de tussenzang uit Psalm 145 en daarvan het zesde vers. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Dus Psalm 145 vers 6. Daniël, een vreemdeling hier beneden. In de eerste plaats een levensopenbaring en in de tweede plaats een levensgeheim. Jonge mensen, als je te maken krijgt met bijbelwetenschappers, dan zullen ze zeggen, hier in Daniël 6 vers 1 hebben wij weer een bewijs dat de Bijbel niet Gods woord kan zijn. Want de bijbelwetenschappers en de geleerden die zeggen, er heeft nooit een koning Darius bestaan. Hoe dat wij ook de geschiedboeken van de Meden en de Persen onderzoeken, daar is nog nooit gesproken over een koning Darius. We lezen wel van Kores. Zijn naam komen wel tegen in de geschriften en in de afbeeldingen in de tempels, maar van Darius hebben wij nooit gehoord. Dus dat is het zoveelste bewijs dat de Bijbel veel fouten en tekorten bevat en dat het dus niet het geïnspireerde woord van de levende God is. Geliefde jonge mensen, nu moet je nooit onder de indruk zijn van de wetenschap. Want wat de wetenschap vandaag beweert, wordt morgen door nieuwe onderzoekingen weer onderuit gehaald. Maar wij zien ook dat ook de Heere zelf laat zien dat Darius niet de koning is geweest van de Meden en de Persen. En onze kanttekenaren hebben dat ook gezien. Dat Darius waarschijnlijk iemand geweest is die in opdracht van Kores het land heeft bestuurd. En daarom schrijven ook onze kanttekenaren en zij geven de mogelijkheid dat deze Darius een schoonzoon geweest is. Andere verklarers wijzen erop dat deze Darius een generaal geweest is die overgelopen is onder de tijd van Nebukadnezar naar de koning Kores, de Meden en de Persen. En dat zullen wij straks ook zien dat dat ook een zeer goede verklaring is. En wij lezen ook dat Gods woord zelf die aanwijzing geeft. Want als u het goed leest, dan staat er een opmerkelijk woord. Darius de Mede nu ontving het koninkrijk. En daarin wijst de Heilige Geest al dat hij regeert namens iemand. Hij ontving het uit de handen, om het zo te zeggen, van Kores, om in zijn naam een aantal jaren daar in Babel te regeren. En later zal Kores het hele land in zijn geheel zelf regeren. En dan treedt Darius terug. Daniël, hij is opnieuw aan het hof. Zo lezen wij in deze geschiedenis. Daniël, hij was door Belsasar terzijde geschoven. Belsasar kende hem zelfs niet meer. Maar deze Darius kende Daniël wel. En hij gaat hem zelfs een hoge positie geven. En daarom is het goed wat de verklarers zeggen, dat deze Darius waarschijnlijk een generaal geweest is uit de tijd van Nebukadnezar. En dat deze Darius dus wel Daniël gekend heeft en gezien heeft de grote wijsheid die de Heere aan Daniël gegeven heeft. En als dan deze Darius geroepen wordt om dat grote koninkrijk te regeren, dan wil hij zich laten adviseren door deze Daniël. En zo mag Daniël, en hij is dan inmiddels 80 jaar geworden, kinderen. Hij is al tot grote leeftijd en gekomen. Maar van Gods kinderen mag wel gelden, jonge mensen, wat de dichter zegt, in hun grijze dagen blijft hun vreugd gewis. Zij zullen groen en fris gewenste vruchten dragen. Dat mocht ook van dit kind van God gelden. 80 jaar. En toch nog zo'n belangrijke positie. Want Darius gaat hem aanstellen tot een hoofd van een gezelschap van 3 mensen. En onder die 3 mensen zijn weer 120 oversten over de koninkrijken. Darius, hij verdeelt dat grote rijk in 120 provinciën. En elke provincie krijgt een onderkoning, om het zo te zeggen. En die onderkoningen, die 120, moeten verantwoording afleggen aan die raad van 3, waarvan Daniël de voornaamste is. Want wat voor taak krijgt deze Daniël? de meest gewichtvolle taak die een koning kon overdragen, namelijk over de belastingen. Daniël, hij wordt verantwoordelijk gesteld door Darius dat al die 120 provinciën op tijd het verschuldigde belastinggeld afdragen. En wie thuis is in de wereld van het geld, die weet dat daar de grootste macht der zonden heerst, om daar het geld achter te houden, om daarin zonden te doen. Gods woord zegt het ook, geldgierigheid is de wortel van alle kwaad. En daarom moest je wel een zeer betrouwbaar iemand zijn, om niet voor de corruptie te buigen, om getrouw te blijven. En daarom had deze Darius in Daniël gezien, en hij schrijft het, in Daniël had hij gezien een voortreffelijker geest. Deze Daniël wordt verantwoordelijk gesteld voor de belastinginkomsten. Darius, zo lezen wij in Gods woord, had gezien dat Daniël bedeeld was met een voortreffelijker geest. En dat betekent dat Darius in deze Daniël gezien had iets wat hij niet verklaren kon. Hij had gezien een geheim in Daniël. En dat geheim duidt hij aan met een voortreffelijker geest dan alle mensen. In Daniël was een betere geest dan in al zijn andere dienaren. Maar door genade weten wij welke geest er in Daniël was. En als later de Bijbel, de Hebreeuwse Bijbel in de tijd van de Heer Jezus, vertaald wordt in het Grieks, zodat ook alle mensen het Oude Testament kunnen lezen, ook alle verstrooide Joden die inmiddels Grieks gingen spreken, dan nemen de vertalers die dat Hebreeuwse woord voortreffelijker geest, die hebben dat toen vertaald met de Heilige Geest. En dat was het geheim van Daniël. In Daniël woonde niet een voortreffelijker geest, maar in Daniël woonde de Heilige Geest, die had intrek genomen in het hart van Daniël. En die had Daniëls verstand verlicht. Die had hem de wijsheid gegeven die die heidense Darius in Daniël opmerkte. En zo gaf hij aan Daniël het vertrouwen dat deze Daniël voor hem zou zorgen dat op tijd het geld binnenkwam. Als je mag wandelen in de vreze des Heren, dan geeft dat aan de ene kant bij mensen waardering. Dan mag er iets van de vreze Gods van je afstralen dat indruk maakt op een wereldling. Maar aan de andere kant, de vreze des Heren die doet wijken van het kwade, die wekt ook verzet op. Die wekt haat op, die wekt weerstand op. En dat heeft Daniël ervaren. Want als die 120 mensen, die onder koningen, die raadsheren, die hoofden van die provinciën, merken dat Daniël onberispelijk is, dat Daniël onkreukbaar is, dat wanneer Daniël komt en hij komt de belasting in de kinderen, en hij komt zeggen, gij zijt zoveel schuldig, laten we eens even zeggen, 1000 talenten goud, dat is de som der belasting die gij schuldig zijt. Weet je wat dan zo'n overste der provincie zei? Daniël, kom eens even mee. Dat wij elkaar eens even onder vier ogen spreken. En dan zei zo'n overste, moet je luisteren, 1000 talenten. Als ik er je nou 800 betaal. En ik hou er zelf 100. En jij ook 100, Daniël. Daar merkt Darius niets van. En wij worden er allebei beter van. Wat zou je daarvan denken, Daniël? Als we het nou zo eens op een akkoordje gooien. En dan zei Daniël, nee, dat kan niet. Want God vraagt van mij eerlijkheid en oprechtheid. Ja, maar niemand ziet het, Daniël. Niemand merkt het. Je wordt er toch zelf ook beter van, man. En zo werd hem de schatten van het leven aangeboden. Hij zou een vermogend man kunnen worden. Maar de vreze des Heren deed hem wijken van het kwade. Ik kan er niet mee meedoen. En hoe ze het ook geprobeerd hebben, die 120 mensen, om hem te laten struikelen, om hem mee te trekken in hun corruptie, wat blijkt? Het lukt niet. En dan zie je hoe de wereld is. Dan komt er haat. Dan komt er verzet tegen Daniel. En dan is het uiteindelijke oordeel van de wereld. Deze man moet sterven. Deze man past niet bij ons. Deze man moeten wij uit de weg ruimen. Zul je het altijd onthouden? Jonge mensen, de barmhartigheid der wereld is wreed. Als je niet met de wereld meegaat en als je geen vriend van de wereld wil zijn, dan zul je merken wat er gebeurt. Dan komt er haat en verzet. Maar geliefden, en dat was het eerste bedachte, Davids levensopenbaring. Want wat moeten die vijanden van Daniel zeggen? Wat is hun getuigenis van deze man? Wel, we lezen het. Toen zochten de vorsten en de stadhouders gelegenheid te vinden tegen Daniel vanwege het koninkrijk. En wat staat er dan? Maar zij konden geen gelegenheid nog misdaad vinden, dewijl hij getrouw was en geen vergrijping nog misdaad in hem gevonden werd. Hoe dat ze ook gezocht hebben, kinderen, en ze hebben hun best gedaan. Ze zullen spionnen ingezet hebben om Daniels gangen na te gaan. Maar hoe dat ze ook gespeurd hebben, tot in zijn slaapkamer toe, om het zo te zeggen. Maar ze hebben niets gevonden in Daniel. Nog enige overtreding, nog enig vergrijp, nog enige zonden. Zo heilig was Daniels levenswandel, dat zijn vijanden niet één vinger op hem konden leggen. Zo mocht hij in de vreze des Heren wandelen, te midden van een krom en verdraaid geslacht. Niets konden ze vinden. Zou Daniel dat ook van zichzelf gezegd hebben? Zou Daniel ook gedacht hebben, wat ben ik toch een heilig en wat ben ik toch een godvruchtig mens? Nee, want we lezen straks dat hij belijdenis doet van zijn zonden. En wie thuis is bij de levensgeschiedenis van de profeet Daniel, weet dat hij in het 9e hoofdstuk belijdenis doet van zijn zonden en de zonden van zijn volk. Weet je, kinderen, weet je wat de oude wel eens zeiden van Gods kinderen? En nou moet je het maar even begrijpen. Gods kinderen dragen de lantaarn op de rug. Weet je wat dat betekende? Dat ze licht verspreiden, maar dat ze het zelf niet zagen. Als je een lantaarn op je rug draagt, dan schijnt die en geeft die veel licht. Maar zelf zie je het niet. En zo is het nou met Gods kinderen. Ze dragen de lantaarn op hun rug. De wereld ziet het licht wat ze verspreiden mogen. Maar zelf zien ze in zichzelf enkel ongerechtigheden, enkel boosheden. Maar in die weg van verootmoediging, in die weg van vernedering, mogen zij de Heere in alle eenvoudigheid en oprechtheid bedoelen. Daarom zal Gods kinderen later zeggen, Heere, wanneer hebben wij u naakt gezien? Wanneer hebben wij u in de gevangenis gezien? O, ze dragen rijke vruchten, maar zelf zien ze in zichzelf enkel onrijpe vruchten. Dat is nou het levensgeheim, kinderen, van Gods volk hier op aarde. Een tweede, wat de wereld van Daniel zegt, luister maar. Toen zeiden die mannen, wij zullen tegen deze Daniel geen gelegenheid vinden, tenzij wij tegen hem iets vinden in de wet zijns Gods. Weet je wat ze gemerkt hadden? Niet alleen dat hij heilig leefde, niet dat hij onberispelijk was, maar dat dat voortkwam uit een liefde tot Gods wet. Zoals we dat ook gezongen hebben uit Psalm 119. Hoe lief heb ik uw wet. Het is mijn doel de ganse dag haar ijverig te betrachten. Ze hadden in Daniel een liefde gezien tot Gods wet. Een liefde. Zo sterk, kinderen. Die liefde van Daniel, ze hadden gezien. Die was zo sterk dat ze geloofden dat Daniel liever wilde sterven dan dat hij ene zonde zou doen tegen Gods wet. Dat had de wereld gezien in het leven van Daniel. Deze man wil liever sterven dan God bedroeven. Dat is toch wat volk des Heren. We hopen het straks in de toepassing wat te mogen uitwerken. Maar leg je leven er eens na. Leg je leven er eens na, kind des Heren. Wat zegt uw buurman van u? Wat zeggen ze in Barendrecht van Gods kinderen hier op aarde? Zeggen ze ook van Gods kinderen, daar kun je geen vinger op leggen. Rein, heilig, teer, Godvrezend. En is er in je hart een liefde tot de Heren en zijn dienst, dat je zegt, o God, al zou ik moeten sterven, laat me toch niet zondigen. Leg je leven er vanmorgen eens naast. En dan het derde, wat we van het leven van Daniël zeggen, van zijn levensopenbaring. En dan zou u de versen 5 en 6 nog eens moeten overpeinzen. En dan zal u opvallen dat er in deze twee versen driemaal te lezen staat tegen Daniël. Zij konden tegen Daniël niets vinden. Tegen hem, tegen deze Daniël. En wat proeft u in die woorden? Tot driemaal toe tegen Daniël. Voelt u de eenzaamheid van Daniël? Voelt u dat hij alleen stond? Voelt u dat Daniël, waar die ook kwam, de vijandschap proefden, het verzet proefden, de afgunst proefden tegen Daniël? Hij was alleen, geliefden. En dat is het wat we met elkaar gezongen hebben. Ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden. Daniël, hij kon niet mee met de wereld. En dat maakte hem eenzaam. Dat maakte hem tot een vreemdeling hier beneden. Dat deed hem vaak in eenzaamheid zijn weg gaan. Zo mogen wij Daniël vanmorgen hier op zien getekend. Zijn levensopenbaring, onkreukbaar in zijn gang. Gewerkt door de liefde Gods. Eenzaam van de wereld onderscheiden. Te midden van Babel een zoutend zout. Te midden in Babel een stad op een berg. En een kaars op de kandelaar. Daniël, een vreemdeling hier beneden. Onze tweede gedachte. Hoe kon het toch dat Daniël zo leefde? Weten jullie, jonge mensen, wat was nou het geheim dat je zo kunt leven in de wereld? Je zou toch zeggen, dat is onmogelijk. Als je dan helemaal alleen bent, geen vader, geen moeder, geen broers en zusters, geen gemeenschap om je heen, helemaal alleen aan het hof, met zoveel vijanden die het op je dood gemunt hebben. Wat is toch het geheim dat Daniël staande kon blijven? Daniël die het ingeleefd had met de bede, verlos ons van de bozen. Daniël die het ingeleefd had, geen één ogenblik staande kunnen blijven tegen die drie vijanden. De duivel, de wereld en het eigen vlees. En toch mocht hij staande blijven. Hoe kan dat? Wat was nou zijn levensgeheim? Wel, dat lezen wij in het 11e vers, toen u Daniël verstond dat dit schrift getekend was. Toen Daniël wist, nu is mijn vonnis besloten. Toen Daniël wist, nu ga ik sterven, want ik kan niet zonder bidden. En dat was het wat ze gezien hadden. Dat was zijn levensgeheim, wat openbaar gekomen was. Dat hij niet zonder God kon en niet zonder de gemeenschap met zijn Heren. En ze wisten, als het gebed afgesneden zou worden, zou Daniël sterven. En dat is zijn levensgeheim. De verbondenheid aan de Heere. Zijn verbondenheid als de rang verbonden aan de wijnstok Christus. En hoe was het nou dat hij die levenssappen trok uit Christus? Wel door dat gebedsleven, wat wij wel noemen de ademtocht der ziel. Daniëls geheim was de tere omgang met de Heere. En daarvan lezen wij, ging hij in zijn huis, hij had nu een opperzaal, open vensters tegen Jeruzalem, en hij knielde 3 tijdens daags op zijn knieën, en hij bad en deed belijdenis. Dat is het levensgeheim van Daniël, waar we nog een ogenblik met elkaar hopen stil te staan. Want in dit ene vers, daar liggen zo ontzaglijk veel levenslessen opgeslagen voor Gods kinderen. Voor de ware gebedsoefening. Zul je een ogenblik meekomen, kindesheren. Hoe de Heere nou dat geheim in stand houdt. De verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Wil je nou vanmorgen onderwijs krijgen in die verborgen omgang met de Heere? Luister dan een ogenblik naar de uitleg van vers 11. Daarin zie je die verborgen omgang getekend. Wat is het eerste wat wij van Daniël lezen? Wel dat hij een opperzaal had. Wat is dat, een opperzaal? Wel, kinderen, je weet wel, in het oude Israël en in de tijd van het oude Oosten waren de huizen heel eenvoudig, vierkante blokken. Maar daarop, op dat platte dak, had je menigmaal nog een klein kamertje. En dan kon de eigenaar in dat kleine kamertje zich terugtrekken om daar te lezen. En in Israël natuurlijk om daar Gods woord te lezen. Om dat woord te overdenken. Dat woord te bemediteren. En daarin bij een geopende Bijbel de knieën te buigen. En de Heere te zoeken in die verborgen omgang. Denk maar eens, jonge mensen, aan de geschiedenis van Elia bij de weduwe te Sarfat. Waar gaat hij de hemel bestormen voor het kind dat gestorven is en dat hij in zijn armen draagt? Wel, in de opperzaal, in de eenzaamheid, zoekt hij de Heer. Daniël, hij heeft een bidvertrek. Hij heeft een plaats waar hij de Heer in de afzondering zoekt. Maar er staat zoiets bijzonders bij. Hij had nu een opperzaal met open vensters. Heb je daar wel eens over nagedacht? Wat betekent dat eigenlijk? Wel, kinderen, in de tijd dat Daniël leefde had je nog geen glas zoals wij dat kennen. En daarom waren er in de vensters spijlen, van die ijzeren spijlen. En die waren ervoor bedoeld dat er toch wel lucht binnen kon komen ter verfrissing, maar dat dieven niet binnen konden komen of wilde dieren. Maar Daniël, toen hij dat huis kreeg, toen heeft hij tegen de timmerlieden gezegd, kom eens mee naar de opperzaal. En ik wil dat jullie die spijlen eruit halen. Ik wil een open venster hebben. Maar Daniël, waarom? Daniël, je kunt toch wel naar buiten kijken, ook al zijn die spijlen erin. Daniël, jij bent een vermogend man. Ze kunnen wel door die ramen binnenkomen en je bezittingen wegnemen. Nee, zegt Daniël, ondanks dat, ik wil een open venster hebben. Daniël, waarom wil je dan een open venster hebben? Wel, zegt Daniël, daarin ligt voor mij de diepe geestelijke betekenis, dat er in mijn gebedsleven niets tussen mij en de Heere in mag staan. Begrijp je het, volk des Heeren? Daniël begeerde dat er geen zonden zouden zijn die scheiding maakten tussen hem en de Heeren. Hij begeerde door die open vensters tot de Heere uit te roepen, Heere, laat er toch niets tussen u en mijn ziel in zitten, wat dan scheiding zou maken, waardoor ik het niet waardig ben om naar u toe te komen en ik de lieve gemeenschap met u moet missen. O Heere, laat er toch nooit iets tussen mij en tussen u inkomen. Dat was voor Daniël de diepe betekenis. Dat was de prediking van de open vensters. Hij wilde niets hebben wanneer hij zich neerknielde, dat tussen hem en de Heere verwijdering zou kunnen brengen. Volgende wat ons opvalt is dat hij die open vensters heeft naar Jeruzalem. Dat is ook opmerkelijk. Waarom, Daniël, moet jij nou open vensters hebben naar Jeruzalem? Waarom is dat nou zo noodzakelijk dat jij uit kan kijken in de richting van Jeruzalem? Je kan Jeruzalem toch niet zien. Jeruzalem is zo ver verwijderd. Wat heb je er nou aan dat je Jeruzalem in de richting daarvan kan kijken? Heb je zich wel eens afgevraagd waarom dat hij die open vensters wilde hebben naar Jeruzalem? Dit, geliefden, Daniël was een man die dicht bij het woord leefde, die het woord onderzocht, die dagelijks verkeerde in het woord. Weet u wat hij gelezen had in de oude boekrollen? Wel dit, bij de ingebruikname van de tempel, heeft hij deze belofte gehoord, die Salomo van de Heer heeft afgesmeekt. En dan moet je eens luisteren wat er staat, geliefden. Heere, en Salomo wist wat er gebeuren gaat. Als uw volk in het land is waar zij gevankelijk weggevoerd zijn, en zij bidden naar u, zullen zij dan bidden naar de weg des lands, naar deze stad die gij verkoren hebt, en naar dit huis dat ik in uw naam gebouwd heb. Hoor dan in de hemel de vaste plaats uw woningen, hun gebed en hun smeking, en voer hun recht uit. Dat was het wat Daniël gevonden had, dat Salomo van de Heere afgesmeekt had. Als het volk in ballingschap gevoerd is, Heere, geef dan dat zij mogen bidden naar deze stad. Heere, opdat ze zullen pleiten op hetgeen in deze stad, in deze tempel, door de offerdienst van u afgesmeekt is. Heere, geef dan dat zij biddend naar Jeruzalem, verwachtend van het offer, ja, daarin ten diepste belijden, van het enige offer, de Heer Jezus Christus, verhoor dan hun gebed, hun smeking, en voer hun recht uit. Daniël, hij pleit hierop, omdat het naar Gods woord is, om te bidden in de richting van Jeruzalem, daarin belijdend geen rechten, alleen op grond van het offer. Liefden, we lezen nog meer, want dan zien wij dat hij zich neerbuigt, hij knielde drie tijdens daags. Jonge mensen, zul je veel geknield voor de Heere liggen. Waarom lag hij geknield? Wel, daarin verkondigde hij aan de Heere dat hij een rechteloze was. Daarin, in die ootmoedige houding, verootmoedigde hij zich voor de Heere. En daar was nou Gods kind nooit te groot voor. Al was hij nou de machtigste naar Darius, voor de Heere wist hij zich de allerkleinste. Op zijn knieën wierp hij zich voor de Heer. Ik denk aan Elia op de Karmel. Nadat hij zo gepredikt had, is hij voor God o zo klein. En hij knielt zich en maakt zich zo klein mogelijk, omdat hij ziet de heiligheid, de grootheid, de majesteit des Heren. Wie zou dan niet in één knielen voor die levende koning, Daniël, hij boog voor de Heer. En dan staat er zo dat hij deed driemaal daags. En driemaal daags, dat wijst heen naar de driemaal dat er een offer gebracht werd in Jeruzalem. Het morgen, het middag en het avondoffer. En op de tijden dat geofferd werd, was Daniël te vinden op zijn knieën. Daniël wist dat in Jeruzalem niet meer geofferd werd, omdat Jeruzalem in puin lag door de koning. Maar hij wist dat de geestelijke offerande was het gebed. Want dan zingt Psalm 141, mijn been met opgeheven handen klinkt als een offer voor uw aangezicht. En zegt Psalm 51 niet, dat voor de Heere de offers zijn een gans verbroken en verslagen geest. Dat is het geestelijke offer. En hier zien wij ook deze Daniël, dat geestelijke offer brengen van het gebed. Driemaal daags knielt hij voor de Heere neer. Dat was een geheim, niet buiten de Heere te kunnen. Driemaal daags, geliefden, ook als je niet bidden kunt, Ook als je biddeloos bent, als je geen woorden hebt om te bidden, als het binnen bij jezelf zo dodig is, sla toch het gebed niet over, Daniël. Hij was ook niet altijd even vol van God. Ook Daniël heeft zeker zijn tijden van ingezonkenheid gekend. En toch driemaal daags. Hij wist dat dat was de weg die hij te gaan had. Naar Psalm 105 vraag naar de Heer en zijn sterkte. Naar hem die dagelijks uw heil bewerkte. Zoek dan ook dagelijks zijn aangezicht. En dan tenslotte, er is zoveel over te zeggen, geliefden. Maar wat lezen wij? Hij bad en hij deed belijdenis voor zijn God, geliefden. Belijdenis doen. Dan denken wij natuurlijk in de eerste plaats, en dat is volkomen terecht, belijdenis doen van de zonden. En dat is waar, geliefden, daar begint het altijd mee. In het geestelijke leven belijdenis van zonden. Als de Heer in het leven komt en bij vernieuwing, dan zien wij telkens weer wie wij zijn, elke dag weer de afmakingen bij vernieuwing. O Daniël die daar aan het hof onberispelijk was, deed belijdenis van zijn zonden. Dat hij God niet gegeven had waar hij recht op had. En dat hij de naaste niet lief gehad had als zichzelf. O, en dat brengt hem telkens weer in de verootmoediging. Maar weet u, geliefden, wat er zo rijk bij staat. En u moet het maar eens in de kanttekenaars nalezen. Maar naar het grondwoord betekent belijdenis doen ook de Heere loven en danken. O geliefden, en dat is nou het geheim van Gods kind. Wanneer hij in waarheid voor de Heere belijdenis mag doen van zonden. Als hij waarlijk voor God verootmoedigd mag worden. En hij mag dat doen door het ware geloof. Dan mag hij ook onder het bidden krediet krijgen op een schuldvergevend God. Als hij daar beladen met zonde voor de Heere neerbuigt. En hij deed belijdenis van al zijn overtredingen voor het aangezicht van de Heere. En de Heere komt er door de werking van zijn lieve geest in mee. En hij paart aan dat gebed een geloofsoog op de Heere Jezus Christus. Dan mag ook dat wonder van de schuldvergeving een ogenblik beleefd worden. En gaat de Heere aan het belijden van de schuld een danktoon ter verlossing paren. Want geliefden, dan denk ik aan dat o zo bekende psalmvers, waarin u dit geheim mag zien beoefend, waar de dichter vanuit de nood belijdenis doet. Och Heere, och wie heeft mijn ziel door u gered, geliefden. Daar hoor je een reddeloze, daar hoor je er eens smeken tot God, die belijdenis doet van zijn zonden, van zijn afmakingen, van zijn hopeloosheid en van zijn reddeloosheid. Die zelf daar wegzinkt in de kuil, in de afgrond wegzinkt. Die daar ervaart de banden des doods, die hem omklemd hadden. De hemelhoge schuld, die hem voor God een zondaar maakt. Die hem voor God een verdoemde maakt. Die hem voor God een veroordeelde maakt. Och Heere, och wie heeft mijn ziel door u gered, hoor je hem smeken, hoor je hem worstelen aan de troon der genade. Maar dan mag hij onder het gebed ademhalen. Toen hoorde God, hij is mijn liefde waardig. Daar hoor je de roemtaal komen. De Heer is groot, genadig en rechtvaardig. En onze God ontfermt zich op het gebed. Daar mag hij een ogenblik krediet krijgen. Op de vergevende liefde in Christus geopenbaard. En dat doet hem aan de ziel zulke danktoon ontlokken. Hij deed belijdenis, ja. In de weg van schuldovertuiging gaat God die ziel meenemen. Op de vleugelen van het gebed. En mag hij door de wolken heen dringen. Ziende op die biddende middelaar. De Heer Jezus Christus. Oh. En als hij dat mag zien. Dat zijn gebed in hem gehoord wordt. Oh. Dan mag Daniël een ogenblik in God den Heere eindigen, te midden van al de nood, te midden van al de bedreigingen, daar het doodvonnis over hem is uitgesproken, mag hij ademhalen in het gebed, en mag hij gaan ervaren wat de dichter zingt in Psalm 145, en daarvan het zesde vers: hij is nabij de ziel die tot hem zucht, hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht, dat ongeveinst in het midden der ellende zich naar Gods troon met zijn gebed blijft wenden. Hij geeft dan de wens van alle die hem vrezen, hun beden heeft hij nimmer afgewezen. Psalm 145 en daarvan het zesde vers. De gemeente, de tijd is verstreken, nog een enkel woord ter overdenking u meegegeven aan het einde van deze dienst. Geliefde gemeente, ik heb eigenlijk maar één vraag. En dat is deze: kent u dat binnenkamerleven? Geliefde gemeente, hebt u ook een binnenkamer? Waaraan kun je een levend kind herkennen? Moeder, je gaat wel eens 's nachts bij je baby kijken, hè? En dan ligt hij soms zo stil. En wat doe je dan als moeder? Dan doe je toch je oor bij het mondje. Hoor ik zuchten? Hoor ik ademen? Wil je nou weten of een mens levend gemaakt is? Hoor je dan dat zuchten? Hoor je dan dat bidden? Hoor je dan dat smeken? Hoor je dan dat worstelen aan de troon der genade? Daarom, geliefde gemeente, heb je een binnenkamer. En dat hoeft geen opperzaal te zijn zoals Daniel. Ik las van een oude vrouw dat ze een opperzaal had, weet je waar, kinderen? Onder de trap van haar keldertje. Daar had ze een binnenkamer en daar smeekte ze God gedurig op een eenvoudige aardappelzak. Daar mocht ze gemeenschap hebben met de levende God, geliefden. Ik weet van mijn godvruchtige grootvader. Weet je waar hij zijn binnenkamer had? In zijn kleine schuurtje, zijn gereedschapkuurtje op zijn land, geliefden. Daar mocht hij menigmaal Gods verborgen omgang vinden. Zielen waar zijn vrees in wordt. Kun je niet zonder het gebed, geliefden. Zou je liever sterven dan niet meer kunnen bidden. Omdat je de gemeenschap met de koning zo nodig hebt. Omdat je de Heer in alles nodig hebt. Dat je nou geen stapje kunt doen buiten de Heer. Ken je nou dat leven, geliefden? Is dat nou je levensopenbaring? Geliefden, het heeft op mij als kind een onuitwisbare indruk gemaakt. Toen er grote zorgen waren in ons gezin. En ik naar boven liep en door de deur van de slaapkamer mijn moeder op de knieën voor God zag worstelen. Kinderen, hoor je het wel eens bij je vader in zijn gebed. Dat zijn gebed door mag dringen tot de levende God door de hemelen heen. Geliefde ouders, is de geur van Daniël ook te proeven en te smaken in uw huis. Jonge mensen, is de geur van Daniël in je vriendenkring te bemerken. O, dan weet ik het. Dan komt er veel vijandschap op af. Veel eenzaamheid. Ja, dan moet de dichter van Psalm 27 zingen. Vader en moeder hebben mij verlaten. Daar heb je het, eenzaam. Dan kun je op een verjaardag niet eens meer spreken. Dan wordt je mond gesnoerd. Vader en moeder, broers en zusters verlaten. Maar weet je wat het geheim is? En daar kan straks Daniël mee de leeuwenkuil in. Dat is het levensgeheim van al Gods kinderen. Maar de Heere zal mij aannemen. God zal mij niet begeven en niet verlaten. Daniël, op weg naar de leeuwenkuil, toch niet zonder God kunnen. Neem mij God af en je neemt mijn leven af. Je neemt me alles af wat ik hier op aarde en in de hemel heb. Niets op aarde, niets in de hemel is te vergelijken met de liefde Gods uitgestort in het hart in Christus Jezus. Geliefde gemeente, de Heere zegt het, ga dan in de binnenkamer. We gaan ermee eindigen. Ik leg het nogmaals op uw hart. Toets uw gangen eraan. Of dat ge dat leven kent. Dat verborgen leven met de Heer. Arm, nameloos, arm zijt ge. Als uw gebed niet verder reikt dan de zolder van uw slaapkamer. Als u weer opstaat, gedachteloos gebeden. Zomaar maar wat woorden gezegd. O, dat u vandaag ontdekt werd aan uw biddeloosheid. Dat uw bidden spotten is met God. Dat God zegt van uw gebed. Doe dat getier van voor mijn aangezicht weg. Dat er vanmorgen aan ontdekt mag worden, geliefden. Dat je nog voortgaat op de brede weg. Omdat je gebed nooit is meegenomen op de vleugelen van de Heilige Geest. Ingedragen op het altaar van Christus. Door God uit genade verhoord. O, dat je vanmorgen dan mag zien. O God, wat ben ik arm. Wat is mijn gebed een spotten voor uw aangezicht. Dat je vanavond of vanmorgen thuis mag komen. Heere, dan heb ik altoos gebeden, maar nooit in waarheid gebeden. Heere, leer mij vanmorgen toch eens bidden. Dat je vanmorgen nog eens op je zoldertje een binnenkamer mocht ontvangen. Om je nood, je biddeloosheid, je geesteloosheid, je onbekeerdheid, je zonden voor de Heere in waarheid neder te mogen leggen. Om met een jaloersheid te mogen zien op dat werk wat de Heer in Daniël gevrocht heeft. Heere, schenk mij ook een kruimeltje van dat genade leven. Van dat aangebonden leven met u de Heer. Ik voel dat ik zo naamloos arm ben. Zonder u, buiten u. Rust de toren van u ten volle op mij. Opdat u vandaag nog de Heere mocht leren zoeken. De Heere mocht aan leren kleven. Achter de Heere aan te bedelen. Zoals ook eenmaal die vrouw, die Canaanese vrouw. Achter de Heere kwam aan te bedelen. om de genezing van de ziel van haar dochter, opdat je zo gevonden mocht worden bij dagen en bij nachten de Heer achteraan te smeken. En gij, volk des Heren, opnieuw zoekt toch veel dat binnenkamerleven. Het is een teken van de verachtering in de genade als je zomaar wat bidt, als je het zonder bidden kent. O, zie het grote gevaar. De Heere wijkt uit uw leven. De Heere gaat zich terugtrekken. O, dat je vandaag nog eens zien mag in het leven van Daniel, Heere, wat denk ik toch ver vandaan. Och, wie het ik derwaarts weer geleid, Heere, dat ik weer bij vernieuwing aan de hemel verbonden mocht worden in de weg van het gebed. Daarom vertrouw op hem. O volk in uw smart, stort voor hem uit uw ganse hart. God is een toevlucht voor de zijnen. Open vensters, o een heilig leven. Laat er toch niets tussen u en de Heere instaan. O vraag toch om ontdekkend licht. Bid toch aan de Heere of er een schadelijke weg mag zijn. Vraag aan de Heere of u mag leiden. Op de rechte, op de eeuwige weg. Open vensters naar Jeruzalem, o kind des Heren. Mag je dan wel eens met Daniel aan dat open venster staan. En dan uitzien naar het Jeruzalem hierboven. Kerk des Heren, is dat wel eens je verlangen. Dat je voor je raam staat van je slaapkamer. En dat je mag zeggen, Heren, ik ben een vreemdeling. Hier beneden, Heer, ik zie zo uit naar dat hemels Jeruzalem. O Heer Jezus, wanneer komt u toch? Wanneer komt toch die dag dat ik eeuwig bij u wezen mag en zien uw aanschijn geprezen? O, hij komt haastiglijk, zo hij vertoeft, verbijt hem. Hij zal gewisselijk komen. Amen. Eindigen met dankzegging. Heere, zo komen wij tot u. En dan hebben we vanmorgen met elkaar onderwijs ontvangen. Uit het leven van Daniel. 80 jaar, Heer. Maar nog groen en fris. Omdat hij zo dicht bij u mocht leven. Heere, wilt u ons die verborgen omgang schenken. En wilt u die verborgen omgang vermeerderen. Want u weet, Heere, wij van onszelf laten die binnenkamer zo makkelijk ledig. We kunnen het zo vaak met onszelf en onze godsdienst nog zo goed stellen. Heere, maar maak ons telkens maar weer arm. En geef dat we telkens weer met Daniel belijdenis mogen doen van onze zonden. Omdat we in de weg van het gebed de vergevende kracht van uw reinigend bloed telkens weer mogen ervaren. Heere, wees met hen die nog onbekeerd zijn. Die dat gebedsleven niet kennen. Die dan maar voortgaan, Heere. Met gedachteloos de handen te vouwen en te bidden. O God, ontdek ze nog eens aan hun biddeloosheid. O God, wilt u ze nog eens doen waarlijk leren bidden. Brengt u ze op de knieën als een verloren zondaar voor u. Gaat u zo met ons. En wilt u ons ook vanavond weer in getrouwheid samenbrengen onder uw woord. Heere, gij zijt goed geweest. Nou, van u nog de kracht mochten ontvangen, Heere. U bent het zo waardig te ontvangen. De lof en de eer. En u weet dat we van onszelf zo dankeloos zijn. O, verzoen ook die zonden, Heere. Verzoen alle zonden die ons vanmorgen hebben aangekleefd. In ons spreken en in ons luisteren. En geef dat we ook vanmorgen waarlijk belijdenis mogen doen. Zoals ook Daniel in zijn opperzaal. Met open vensters naar Jeruzalem. Schenk aan uw kerk dat heimwee naar boven. Om ontbonden te mogen zijn. En met u te zijn. Om Christus wil vragen we het u. Amen. Zingen wij ten slotte met elkaar uit Psalm 146 en daarvan het derde vers. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpen heeft. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. Psalm 146 en daarvan het derde vers. Gemeente, verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijne vrede. Amen.